Goedemorgen. Van harte welkom. Fijn om elkaar weer te ontmoeten zo vanochtend in deze dienst ter ere van onze Heere God. Erik, van harte welkom. Fijn dat je er bent. En Ineke, leuk om jullie weer te zien. En ik heb gehoord dat het ook goed gaat bij de Schutzen en Emma Lord. Nou, mooi om elkaar ook weer te ontmoeten vanochtend. We gaan deze dienst aan de Heere God opdragen en dat doen we door middel van een stil gebed. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, opwekking 612, en ik kom tot u, laten we dat staande doen.
Goedemorgen. Wat heerlijk om u weer te zien. Al die bijna allemaal bekende gezichten. En nou, heel mooi om hier zo weer terug te zijn in Apeldoorn. Ik stel voor dat overigens, het gaat goed met ons in Drenthe. Wat een prachtige provincie is dat. Ik weet, dit is natuurlijk ook heel mooi, maar Drenthe is ook prachtig. Dus daar genieten we enorm van. Maar daar ga ik nu allemaal geen verhaal over vertellen, dat is meer voor bij de koffie. We zijn hier voor het aangezicht van God. En ik stel voor dat we een moment hebben van gebed. Hemelse Heer, als we hier zo staan, Heer, voor uw aangezicht. Heer, dan is dat omdat we elkaar opzoeken en omdat we u opzoeken. Omdat we weten dat u erbij hoort in het leven van een mens, in ons leven. En dan is het goed, Heer, als we zijn gekomen voor u en tot u. Om te leren, maar ook om te aanbidden. Heer, wilt u zo in ons midden zijn. Met uw kracht, met uw genade. Amen. En laten we staande het foto met groet zingen. Neemt u plaats. De oud-gedienden die konden het al vertellen, als Erik er is, dan is de vogel er ook. Nou, dat is ook zo. Die vogel die komt altijd voor jullie, maar natuurlijk vooral voor de kinderen. Want dat vindt hij verreweg de leukste mensen, kinderen. Is natuurlijk ook zo, hè? Jullie kinderen zijn het leukste, hè? Ja. Nou, dit is Sebastiaan. En we zijn weer terug in Apeldoorn. Zeg maar even hallo. Hallo. Morgen! Goed zo. Ja, blijft hetzelfde. Afgelopen week zat ik mij een beetje te verbazen over mijn vogel. Ja, ik zat me een beetje te verbazen. Ja, waar jij liep. Oh, ik zie zelfs dat je het hebt meegenomen. Ik zal het even laten zien. Kijk, hij heeft tuingereedschap. Zien jullie dat? De vogel was heel druk bezig in de... Ik vind het trouwens wel hele leuke tuingereedschap.
Ja.
Ja, maar waarom loop jij met tuingereedschap?
Lente.
Oh ja, het is lente. Ja, nou, dat is waar. En in de lente, dan gaan we allemaal weer een beetje rommelen in de tuin. En wat ga je dan zoal doen in de tuin?
Bloemen.
Oh ja, bloemen. Hij gaat bloemen in de tuin doen. Ja, vind je dat mooi, bloemen? Ja. Wat voor kleurbloemen doe je dan? Ik ga het even aan de kinderen vragen. Wat vinden jullie een mooie kleur voor in de tuin? Wat vind jij een mooie kleur? Zeg het maar. Wat vind jij een mooie kleur? Blauw. Heb jij ook blauwe bloemen in de tuin? Nee? Nou ja zeg. Geen blauwe bloemen. Wat vind jij een mooie kleur? Rode bloemen. Ja, heb jij rode bloemen in de tuin? Ook niet. Nou ja zeg. Wat voor kleur bloemen zou hij dan in de tuin doen, denk je? Ja. Gele bloemen. Nou ja, zeg. Wat voor kleur dan wel?
Paars!
Ik denk dat ik al snap waarom. Ja, alleen maar paarse bloemen. Ja, ja. En vind jij het fijn in de tuin?
Ja.
Ja, in de tuin is dat is altijd heerlijk, hè, om in de tuin te zijn als die bloemen allemaal weer... Vroeger, heel lang geleden... waren er mensen en die leefden altijd in de tuin.
Echt waar?
Ja, dat is echt waar. Dus een meneer en een mevrouw en die leefden altijd in de tuin. Wie van de kinderen weet hoe die meneer... Ja, hoe heet die? Ah, je hebt goed opgelet, afgelopen weken zeg. Adam en Eva. Ja. Ken jij ze? Nee. Nou, Adam en Eva die woonden altijd in de tuin.
Ik ook.
Nee, ja, jij wel trouwens. Ja, ik niet, maar jij wel. Jij zit altijd in de tuin.
Mooi.
Ja, wil jij wel meer horen over verhalen over een tuin?
Ik wel.
Nou, dat kan. Even kijken, waar zit meester Pieter? Ja, oh, meester Pieter zit al helemaal klaar achterin. Kijk, jullie mogen met meester Pieter mee... En dan horen jullie, en meester Piet weet alles over tuinieren, dat weet ik. Dus wil jij de vogel gewoon meenemen? Ja, nou, wens ik jullie een hele goede tijd. En ik geef het woord aan Leo.
Ja, ik mag zuster Sjouke Mulder aan u voorstellen. Ga even staan. Ja, voor zover u haar nog niet kent. Ze komt al een aantal zondagen in de gemeente. Ze komt uit Groningen. En het voordeel daarvan is dat ze al een heel aantal mensen kende toen ze hier kwam. Ga maar weer zitten hoor. Ja, dat is Antje. En Maya, en de familie Baas, en Henny Rozen. Dus dat is altijd wel prettig als je ergens heen gaat, dat je al wat mensen kent. Want dan voel je je wat gauwer thuis. En ik hoop dat je je ook helemaal thuis gaat voelen. Ze is geboren in Groningen. Heeft daar gekerkt in de cirkel. Is daar ook gedoopt. Haar man is overleden inmiddels. Dus ze is alleen. Haar dochter woont in Ermelo, haar zoon in Apeldoorn. En dat is ook een van de redenen waarom ze naar Apeldoorn toegekomen is. Ze vindt het heel leuk om contacten te hebben. Daarom komt ze ook iedere zondag, voor zover dat mogelijk is. En ze zal ook de contactmiddag gaan bezoeken. En ze vindt het ook leuk als u bij haar op bezoek komt. U kunt het adres vinden in de gemeentegids. Er is alleen nog één dingetje. Ze heeft geen vervoer. En er is wel iemand die haar brengt en haalt. Maar die kan ook niet elke zondag. Dus als u nog in de gelegenheid bent en zegt van nou, ik kom toch redelijk langs, neem dan even contact op en dan kunnen we dat regelen. Sjoukje, van harte welkom. Je bent met de attestatie overgekomen en dat houdt eigenlijk in dat je direct al lid bent van de gemeente, want zo hebben we dat geregeld binnen de Unie. Maar we wilden toch eventjes jou voorstellen en bij deze welkom heten. Hartelijk welkom.
Elkaar zingen, twee liederen. Jezus, wij vieren dat u overwon en witter dan sneeuw.
Thank you. was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld, die mij love in mij bewaar. Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld, wees barmhartig, ik pleit op u. Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door de geest, schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij u zijn, u alleen weer genees, van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij die ogen weer dansen in het licht, laat mij die leven voor u aangezien. Laat mij die ogen weer dansen in het licht, laat mij die leven voor u aangezien. Als mij winter dan sneeuw, laat mij uit.
Ik ga zo het woord met u openen, maar ik vind het mooi om eerst te bidden. Heer, als we uw woord openen, helemaal terug naar het begin. Heer, dan willen we beseffen, Heer, dat de verhalen over u gaan, maar ook van u zijn. Heer, mogen we zo luisteren, mogen we zo opnieuw ontdekken. Uw kracht, uw waarheid, uw goedheid, uw genade. Amen. Ik ga met u lezen Genesis 3. Ik start eerst met de eerste 13 versen. Ja. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de bomen in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. En doen we dat toch, dan zullen we sterven. Nou, jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dan zullen jullie als goden zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben en daarom verborg ik mij. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? En de mens antwoordde: de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij de vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. En waarom heb je dat gedaan, vroeg de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde: nou, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. Het verhaal van Adam en Eva. God schiep de mens. En de man die voelde zich eenzaam. En dus schiep God de man en de vrouw. En het verhaal gaat dat de vrouw gemaakt werd uit de rib van de man. Hij had een hartstochtelijk verlangen naar een vrouw en het kostte hem de rib uit zijn lijf. En wat dat betreft, niks nieuws onder de zon. Het verhaal van Adam en Eva is niet zozeer geschreven om het ontstaan van de mens te duiden, maar om te duiden waar het misgaat tussen de mens en zijn schepper. De focus van dit verhaal is het probleem de zondeval. En het mag toch wel een heel oud verhaal uit de oertijd zijn. Het is nog steeds het probleem wat speelt in de relatie tussen God en mens. Het is helaas van alle tijden. Dus laten we vanmorgen opnieuw kijken naar dit verhaal. De Almachtige heeft de wereld geschapen. Hij laat de mensen wonen in een prachtige tuin. Waar ze dicht bij hem kunnen zijn. Alles goed. Waar ze leven in harmonie met God, met elkaar, met de dieren. Niks meer aan doen. De tuin staat vol fruitbomen waar ze vrij uit van mogen eten. Er is één boom die is verboden. En juist die ene boom die oefent dan zo'n enorme aantrekkingskracht uit op de mens. Die ene boom. Het is, ik stel me dat zo voor, dat je tegen een klein kind zegt: je mag alle snoepjes uit de trommel, daar mag je van eten. Maar daarnaast staan een paar rumbonen onder een schaaltje en die moet je met rust laten. En dan kijk je even naar de andere kant en dan zie ik me al voor mij zo dat kinderhandje zo juist naar dat schaaltje. Dag Sain, welkom. Ja. De slang. In dit verhaal komt de slang voor en de slang weet sluw in te spelen op deze eigenschap van de mens. Vanwege het verwisselen van de huid werd in de oudheid de slang gezien als een symbool van het leven, van het eeuwige leven. Want het kon zijn huid vernieuwen, deed zijn vel weg en dan kreeg het gewoon weer een nieuw vel en het ging maar door. Dus de slang, dat stond voor die had het geheim van het eeuwige leven. En natuurlijk, de mens wilde dat geheim ook kennen. Maar ja, tegelijkertijd, de mens is ook bewust van de slang als dat beest met dodelijk gif. Oppassen. En het is een sluw dier. En dat beest een sluw dier is, dat komt mooi van toepassing in dit verhaal. Als de slang gaat zeggen: is het niet zo dat God heeft gezegd dat je van geen boom mag eten? Dat is een halve waarheid en een halve waarheid is niks meer dan een leugen. Want dat heeft God namelijk niet gezegd. Ze mochten van alle bomen eten. Eigenlijk zegt de slang tegen de mens, is het niet zo dat God jullie eigenlijk niks gunt? Nee, dat is dus niet waar, want God geeft de mens in overvloed. De slang die symbool staat voor de duivel, het kwaad, het tegenovergestelde van God, die stelde dat de verboden vrucht, als je daarvan eet, dan zul je als God zijn. En waarom zou je dat niet willen? Je kunt de vraag natuurlijk ook omdraaien. Waarom eigenlijk wel? Hebben we dan geen vertrouwen in dat God het goede met je voor heeft? En hier komt het kernprobleem van de zonde aan de orde. Mensen hebben vaak het idee dat als we praten over zonde, dat we het dan hebben over dingen die je fout doet. Maar het draait niet om, primair om fout gedrag. Dat is misschien een gevolg. Maar het draait in de eerste plaats om iets anders. Namelijk, er ontstaat een breuk in de relatie tussen de schepper en de mens. En die schepper is ook jouw schepper. En de mens die denkt, ik neem een wijs besluit, dan weet ik eten van en dan weet ik meer. Maar hij raakt verwijderd van het bron van het leven. Dat is toch zonde? Dat je daarvan verwijderd raakt. Dat je van God losraakt. En dat je daardoor het doel van het leven gaat missen. Daar gaat dit verhaal over. De eerste vraag in de Bijbel die God aan een mens stelt. We hebben het net met elkaar gelezen. Is de vraag, mens, waar ben jij? De eerste vraag is niet, mens, wat heb je nou toch weer fout gedaan? Had je niet? Dat is de eerste vraag niet. De eerste vraag is, mens, waar ben je? En vervolgens die eeuwige die reageert liefdevol, zoals een ouder naar een kind zou reageren. God gaat in gesprek met die mens, probeert het tot de orde te roepen. Wat heb je gedaan? Hoe is dit gekomen? En de mens gaat vervolgens antwoorden. Ja, ik was bang en ik ben naakt. En volgens mij is dat niet echt het antwoord op de vraag, waar ben je? Maar goed, dat antwoordt de mens. Het echte probleem is, ik heb gebrek aan vertrouwen in u. Enfin, de mens wordt tot de orde geroepen. God stelt Adam de vraag, heb je soms gegeten? Van de boom, van kennis, van goed en kwaad. En dat is dan zo lekker makkelijk. Dan zegt hij, ja, nee, maar het komt door haar hoor. Nou, dan gaat God naar de vrouw toe en dan zegt hij, God aan de vrouw, van hoe heb jij dan van, ja, nee, het komt door de slang. Nou, dan gaat God naar de slang en die had geen poot om op te staan. Het is toch herkenbaar hoe mensen daarmee omgaan. Je doet iets verkeerd, je wordt ter verantwoording geroepen en je gaat vervolgens wijzen naar anderen. En je gaat niet te raden bij wat heb ik nou toch, wat doe ik zelf. Het is een hele onhandige trek in ons mensen. Het is ons eigen. En daarmee zetten we onszelf en de ander op een dwaalspoor. God wist het. God weet het. De mens kan die kennis van goed en kwaad. We kunnen het gewoon niet aan. Het is ons te veel. We zijn een slechte eigenaar van de waarheid. Daar in de tuin van Eden was de confrontatie met ons eigen onvermogen. Daar gaat het over. De zondeval was en is een feit. En na die confrontatie, dat gesprek tussen God en de mens, komt er een reactie van God richting de slang, de man en de vrouw. We gaan het lezen. Ik lees eerst al voor de reactie op de slang, vers 14 en vers 15. God de Heer zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Richting de slang wordt een vloek uitgesproken. God verklaart de vijandschap. De slang die zal bijten, het kind van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Dit staat bekend als de moederbelofte. En we vinden dit terugkomen in de Bijbel in Openbaring 12. Het duidt op Jezus Christus, de mensenzoon. De zoon van moeder Maria. Hij overwon het kwaad. Hij is het die de kop vermorzelt. Hij is de hoop voor mensen die het contact met God kwijtraken. Bij Jezus vinden we de weg terug. Terug naar de hemelse Vader. Die het goede met de mens voor had en heeft. Ook voor de mens had de zondeval de nodige consequenties. We lezen verder bij vers 16. Tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je leven lang. Doorns en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent gekomen. Stof ben je, tot stof zul je weerkeren. De mens noemde zijn vrouw Eva, zij is de moeder van alle levenden geworden. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Het oerverhaal over de zondeval, dat had gelijk het einde kunnen betekenen. Als je dat leest, het verhaal, dan denk je van, nou, het stopt alweer bij Genesis 3. Maar zo reageert God niet. Er is geen einde van de betrokkenheid van God richting de mens. Sterker nog, de Heer gaat goede zorg tonen. Ik vind dat zo mooi, als dat hier zo staat. Hè? Hij kleedt de mens met dierenvellen. Het heeft iets moois, iets liefdevols. Maar consequenties had het wel. De vrouw zal zware last ondervinden bij het baren van kinderen en in relatie met die man die zo nodig denkt te moeten domineren. En de man zal zwoegen voor zijn dagelijkse kost. De aarde geeft nog steeds het benodigde voedsel, maar tussen de granen groeien de doorns en de distels. De mens werd uit de vruchtbare tuin gezet en verspreid over de hele wereld. Er was geen weg terug naar die perfecte wereld. De mens moet verder met een wereld vol gebreken. Naast de granen groeien de doorns en de distels. Geen weg terug. Maar er is wel een weg vooruit. Dat is hoopgevend. Ik lees verder, vers 22. Toen dacht God de Heer: nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook de vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. God stelde: nu is de mens aan ons gelijk geworden. Hij heeft kennis van goed en kwaad. Sommigen zien dat ons als een God die in gesprek is met de hemelse hofhouding. Anderen die hebben ons doorvertaald als in die tijd was er meer godendom. Dat past dan dus bij de wereld van die tijd. Als christenen zijn wij geneigd om hierin te lezen God de drie eenheid. De hemelse Vader, Jezus de mensenzoon en de Heilige Geest. Een eeuwige, almachtige grootheid. En die bekijkt de mens met zijn vermeende kennis van goed en kwaad. En we hebben een probleem. Het als God willen zijn. Het heeft altijd de aantrekkingskracht gehad op mensen. We zien dat in de bij de dictators. Dat de mensen, de wereldleiders die als goden willen zijn. De macht naar zich toe trekken. De wetten en de regels willen veranderen. Allemaal naar eigen wil. Alles naar eigen hand. De as van het kwaad loopt door de hele geschiedenis heen en gaat gewoon door anno 2025. Maar het is ook heel makkelijk om te wijzen naar de dictators. Want ergens zit die kriebel bij ons allemaal. Onze vermeende kennis van goed en kwaad. Dat maakt dat wij onszelf gaan beschouwen als iemand die iets kan zeggen die wel een naaste kan veroordelen. Want ik weet het tenslotte beter. Is dat zo? We vinden ons zo wijs dat we ook wel denken dat we zonder God kunnen. De moderne mens verwacht alles van de wetenschap en dan wordt God vanzelf al overbodig. En dan zetten we in op een repeterende breuk tussen God en mensen. Zijn we echt zo wijs? En voor alle duidelijkheid, ik heb heel veel waardering voor de wetenschap. Onze jongste dochter, die is volop bezig, druk bezig in de wetenschap. En het is geweldig wat er allemaal ontdekt mag worden. Maar we worden niet zo wijs als God. En vorige week keek ik naar het journaal en toen moest ik even lachen. Ik weet niet of u dat moment ook nog kan herinneren. Maar toen waren de medici in gesprek over er is een nieuw medicijn. In Finland hebben ze dat aangedragen. Een nieuw medicijn tegen astma. Je moet de kinderen buiten laten spelen. Ja. Ik denk, nou, het is wel hooggesteld met onze vermaarde kennis. Ja. De kinderen mogen gewoon spelen in de tuin die God gemaakt heeft. En dat is goed voor ons, inderdaad. Hebben we dan weer nodig, blijkbaar, om dat weer opnieuw te ontdekken. Zo wijs zijn we wel. Maar we leven nu als mensen met de door God gesproken woorden. Stof ben je en tot stof zul je weer keren. Het leven op aarde is tijdelijk. We krijgen onder de meest gunstige condities 100 jaar. En die 100 jaar krijgen we voor de weg naar herstel met onze Heer. En dat lijkt soms een onmogelijke opgave, maar de mensheid is niet verloren. Want die toezegging die God doet in Genesis 3 vers 15, die is nog steeds van kracht. Het kwaad is overwonnen. Het is vervuld bij de dood en de opstanding van Jezus Christus. De komende tijd gaat u daar weer bepaald bij worden. De dood, de kruisiging en de opstanding. Daar is het kwaad overwonnen. Daar is de kop vermorzeld. Hij is voor ons het graan dat tussen de dorens en de distels van deze wereld groeit. Hij is het levende brood. Hij is het brood dat leven geeft. Door hem is de weg naar de Vader vrij. En al is dat kwaad nog volop aanwezig in deze wereld, in Gods koninkrijk zal er een einde aankomen. Dat is mijn houvast, dat is mijn geloof. Dan zal het weer zijn net als in het begin, zoals het was in de tuin van Eden. Zo zal het zijn in het koninkrijk van God. Er zal geen pijn meer zijn, er zal geen verdriet meer zijn. Geen barensnood, geen zwoegen, zelfs geen rouw. De mens zal vrij zijn van schuld en schaamte. Ik denk dan aan het antwoord van Adam, van ik was bang en ik ben naakt. En er zal geen schuld en schaamte meer zijn in Gods koninkrijk. De bevrijdende sfeer die er is, waar je luchtvrij de lucht kan ademen in de tuin van Eden, zo mag het zijn in zijn koninkrijk. En je mag er als mens naar uitzien. Je mag als mens nu al bedenken, maar als dat het plan is waar de Heer naartoe wil, dan mogen we nu al bouwen, meebouwen aan een wereld die dat uitademt. Bouwen aan Gods koninkrijk. Ik ga nog één keer terug naar die vraag. De hamvraag, de eerste vraag die God aan de mens stelt. Waar ben jij? Als de Heer jou nu aanspreekt en hij vraagt, mens, waar ben jij? Zoek dan geen uitwegen. Ga dan niet beschuldigend weer te wijzen van ja, ik ben teleurgesteld in die en die. En die heeft toen een keer tegen mij dat gezegd. En die heeft zo gebeweerd. En ik ben op een verkeerd spoor gezet. En ik hoor dat zo vaak mensen zeggen allemaal. De Heer vraagt ons, mens, waar ben jij? Kijk niet weg. Verzin niet allerlei ontwijkende antwoorden, maar laat je dus vinden. En wees dan gewoon eerlijk over je eigen tekort. Ja, weet je, de kennis van goed en kwaad, het is te veel voor mij om te dragen. Af en toe ben ik gewoon ook een hopeloos slecht mens. En dan ben ik maar blij dat we een genade God hebben. Die zegt, nou hier in Dierenvel, doe aan, je mag verder leven. De Heer wil het je geven. En ik geloof, de Heer vraagt het steeds opnieuw, vraagt het vanmorgen opnieuw. Mens, waar ben jij? Amen. En als antwoord gaan we zingen.
Zingen, opwekking 398, leid mij naar uw heiligdom.
Laten we samen bidden. Heer, hier zijn wij vanmorgen gekomen. Om weer dicht bij u te komen. Om uw genade te ontvangen. Om uw goedheid te proeven, Heer, dat u zoveel aan ons gunt. Van u is het leven. Maar ook van u, bij u is de toekomst. Want uw koninkrijk zal komen. In de hemel is de blauwdruk. En op aarde zal het komen. Uw wil zal worden gedaan. Heer, zie ons hart aan. Heer, u kent onze dwalingen, onze wijzende vinger, onze vermeende wijsheid. Ik weet niet, Heer, waar u allemaal uw hoofd om schudt als u naar ons kijkt. Maar Heer, we zijn gekomen. We bidden, Heer, dat we bij u mogen leven. Weer bij het hart van de hemelse Vader. We danken u, Heer, voor het werk van Jezus Christus voor ons gedaan. We danken u voor de Heilige Geest, waardoor u met ons mee ademt. Waardoor we dichtbij kunnen zijn. Heer, we bidden u, Heer, om uw nabijheid. In het bijzonder bidden we dat ook, Heer, voor Arjan en voor Ellie. Dat ze mogen proeven, Heer, dat u van de eeuwigheid bent. We bidden voor Willy. We bidden voor Wilma. Heer, u weet aan wie we nog meer denken. We brengen ze voor uw troon. En we bidden voor onszelf. Heer, dat we opnieuw uw goedheid, uw genade zullen proeven. Amen. We gaan richting het einde van de dienst. En ik weet niet of je nog kunt herinneren, in coronatijdperk dacht ik van, hoe bereik ik nou de mensen thuis? Nou, ik doe een gespreksvraag. En dan kunnen mensen daar de week nog over nadenken. En ik ben er eigenlijk gewoon coronas grotendeels voorbij. Maar ik ben daar gewoon mee doorgegaan met de gespreksvraag. Dus die hebben we nu ook. In dit geval, als het goed is, is het antwoord heel kort. Op deze vraag. Naar wie wijs jij als je een misser maakt? Als je er lang over na moet denken, gaat er iets mis, denk ik. Nou, dan nog even iets anders over hoe gaat het in Drenthe. Ik heb hier een aantal avonden, ben ik mee begonnen, een aantal avonden over de psalmen gekoppeld aan het leven van David. Ik ben daar in de Schuts mee verder gegaan in Drenthe. En we hebben daar een groep muzici bij elkaar weten te vinden. Een trompetist, een violist, een pianist, een gitarist, een drummer. En die allemaal met elkaar zetten nieuwe versies van de psalmen, hebben ze in elkaar gezet. En we gaan de hele avond de psalmen van David zingen als nooit tevoren. Dus niet die oude psalmen. Maar in nieuwe berijmingen, maar ook zingen als nooit tevoren, hè, want we gaan lekker zingen. Nou, dat idee, ik weet het is een uur rijden, maar als u nou denkt, ik mis wel eens de psalmen, ik wil psalmen zingen, nou, het is de moeite waard. Een uur rijden, volgende week 7:30 in de Schutse. Dan heb ik nog een andere mededeling, we hebben hier altijd een mooie kaars staan. Straks is er koffie na, of thee na afloop van de dienst, maar als iemand zegt, alles leuk en wel, maar ik heb een gebed op mijn hart en ik wil heel graag met iemand samen bidden. Loop dan niet gelijk naar de koffie of de thee, maar meld je dan bij de kaars en dan zullen er twee mensen zijn die hier met jou samen bidden. Wees vrijmoedig. We gaan de dienst afsluiten met de zegen en daarna zingen we nog Hoe groot zijt gij. En bij het weggaan krijgt u ook nog de QR-code op het scherm. En dan kunt u uw gift geven voor de gemeente en het Badelong Studentenfonds. Ja. Oké, ik stel voor dat we gaan staan. Mogen de liefde van God de Vader, de genade die ons getoond wordt in Jezus Christus de Heer, en de krachtige, troostvolle nabijheid van de Heilige Geest met je zijn. Elke dag. Zodat je dicht bij de Heer mag zijn. Zodat je kunt antwoorden, Heer, hier ben ik. Zegen mij. Amen.
We gaan met elkaar zingen. O Heer, mijn God. Wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht.